Ik wil heel graag, voordat we die podcast doen, even gewoon jou feliciteren. Dan is dat out of the way.
Dankjewel. Oh, was niet voor mij.
Was jij jarig?
Was voor mij?
Moederdag is pas zondag.
Oh ja.
Hey, je bent mijn moeder niet. Dus moet ik je dan feliciteren?
Maar ik heb eigenlijk nog nooit gekozen voor welke voetbalclub ik ben. Dus nu heb ik besloten dat ik voor PSV ben.
Nou, van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Dit vind ik graag.
Volgend jaar ben ik ook voor de winnaar.
Nee, zo werkt het
dus weer PSV, dus...
Kijk. Nee, maar lekker. Lekker, Mark.
En kampioen. Dortmund? Ook feliciteren met Dortmund?
Zijn die ook kampioen?
Als die goed zijn, bezig zijn dan ook.
Ja.
In Duitsland?
Ja, ze gaan naar de Champions League finale.
Lekker.
Kunnen we heel lang over uitweiden. En dat gaan we ook doen, want er zat een voetballer in deze aflevering.
Oh dus ja.
Dus we kunnen het heel lang over
sluiten
voetbal
hebben. Sluiten we het onderwerp nu ook. Gewoon beginnen met de podcast. En dan kun je straks, als we nog tijd hebben, TCT bij die opdracht, kun je eventueel heel even uitweiden over een voetballer.
Nou, zin in.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En met Elger van der Wel.
Nou, ik ben eruit, dus Michael.
Nou, mooi, dat denk ik ook.
Ik denk dat ook.
Nou, dan...
Het kan toch haast bijna
niet meer.
Kijk, we kunnen hier nu inderdaad anderhalf uur net gaan zitten doen alsof hij het niet is.
We kunnen ook over voetballers hebben.
Nee, ja. We gaan wel de boel analyseren. Want los van dat ik inderdaad denk dat het Michael is, ben ik nog steeds oprecht niet zeker. Deze finale, ik denk dat het voor het eerst is bij de mol, dat ik bij alle drie denk, het kan nog. Ik denk het niet, maar er is er niet één, zoals vorig jaar, Comfort. Dat kon niet.
Nee, dat was lekker. Nee. Dat scheelt er ook niet.
Los van of ik het goed of fout had, is er altijd wel iemand geweest waarvan ik dan zei, nou, die in ieder geval niet. Toen Lennart de mol was, dacht ik, Anne-Lotte 100% niet. Sven is het 100% wel. Nou, toen was het Lennart. Dus ja. Nu denk ik, misschien is het dan toch Senne. Want ik denk, Bernard sowieso niet. Michael is het wel. Nou.
Maar je zei net, Bernard is het sowieso niet.
Nee,
maar
dat
je
denk zei daarvoor. Nu.
Ja, maar daarvoor zei je, ze kunnen het al drie nog zijn.
Ja,
ik ben nu in de wacht. Je moet wel kiezen.
Nee, ik... In mijn ogen is het, kan Bernard het niet meer zijn. Maar ik voel me heel onzeker in die uitspraak. Snap je dat gevoel? Dat je denkt...
Nee, ja, want het zou mij echt een rotzorg zijn of ik fout zit.
Nee, dat heb ik ook. Maar ik wil wel iemand. Ik wil eigenlijk in het tunnel. Dus ik heb gewoon na deze aflevering gekozen voor de Michael-tunnel.
Ja, maar stiekem.
En daar duik
stiekem,
ik nu helemaal in.
Stiekem zitten wij alle drie al best wel lang in de Michael-tunnel. Alleen heeft die tunnel continu afslagen. En dan rijden we er even in. En dan zien we, oh, ook mooi tunnel. Nee, toch niet. En dan rijden we achteruit terug om weer in de. In België heb je dat ook, afslagen in tunnels.
Ja.
Daar achteruit terug en dan gaan we weer verder.
Maar het gekke is ook dat. Eigenlijk, wat ik ging terugkijken in mijn aantekeningen. Ik heb heel lang Stefanie gezegd natuurlijk, omdat die ook voor mij gewoon heel verdacht was. Nou, dat werd steeds een beetje minder. Toen kwam ik inderdaad bij Michael uit. En steeds nog iemand.
Ja.
Zeg maar. En dat was gewoon steeds een ander iemand. Dat je denkt, ja, maar ik zit dus al de hele tijd, denk ik, Michael. Maar ik noem ook al dan de hele tijd, dan weer Bernard. Dan weer Sam erbij.
Ik heb juist heel vaak, volgens mij, heb ik heel de tijd de andere mensen genoemd. En Michael was altijd die constante tweede.
Ja, eigenlijk dat inderdaad. Hij stond steeds net niet op één. Maar wel altijd daar. Dus al heel lang.
Dus een soort goede constante.
Dat
en is
hij was mijn schot voor
hè?
De boeg, hè?
Ja, maar schot voor de boeg is...
is toch gewoon leuk?
Noem een willekeurige naam, weet je. Dat is het een beetje.
Mariska.
Nou, die is het
volgend
niet.
Volgend seizoen is die het.
Ja, Mariska is het volgend seizoen. Laten we gewoon beginnen bij het begin van deze aflevering. En de aflevering begint eigenlijk halverwege de aflevering. Is een beetje ingewikkeld. Maar
veel mee toch?
We zien dat het dag 16 is. Terwijl het was vorige aflevering nog dag 14. Dus dat is een beetje gek. En we zien Gilles bellen met alle kandidaten. En dan wordt eigenlijk duidelijk dat die kandidaten 24 uur van elkaar los zijn geweest en iets hebben beleefd. En toen dacht ik al, hey, dit ken ik ergens van.
Ja. Bevers, dacht ik.
Bevers? Ik dacht Elvis Presley dan weer.
Oh, ja.
Maar dat is dan weer mijn...
Dat is wat er bij jou is blijven hangen.
We gaan die straks over, maar deze opdracht lijkt een beetje op een opdracht uit Nederland.
Een beetje opgebouwd, de aflevering, want die opdracht doen we straks wel. De aflevering een beetje opgebouwd als een soort Marvel film. Je ziet iets en dan denk je, huh? En dan weet je, oh, maar dat komt straks.
Ja.
Ik heb ook na de aftiteling nog 2,5 uur voor mijn televisie gezeten om te kijken of er nog iets achteraan kwam. Maar er kwam niks.
Geen post-credit scene.
Geen post-credit scene. Dus het was niet helemaal Marvel.
Niet de lach van de mol nog of zo. Met de mol will be back, zoiets.
Nee,
je wel?
Nee, precies.
Ja, dat zou
maar je
zijn.
Weet ook, als dat wel was geweest, dat je dan had je 6 jaar moeten wachten. 3 keer uitgesteld op dat vervolg.
Ja, dat is
als
wel
het
waar.
Niet geannuleerd werd vanwege tegenvallende...
Of omdat er iemand gecanceld werd.
Ja, precies. Dus gedoe. Vervolgens zien we ook in het laatste shot eigenlijk Pinocchio tegen een vuilnisbak aanliggen. Goed Italiaans gebruik, dat je tegen vuilnisbak aan gaat liggen, want er ligt overal vuilnis in Italië altijd. En vervolgens in het openingslogo zie je de quote van Bernard, ik ben een echte jongen, of zoals hij dat zei, ik ben een echte jongen, uiteindelijk in de aflevering, waar ook wel duidelijk was.
Kun je dat
was,
nog 1 keer doen?
Ja?
Gewoon voor mij?
Ik ben een echte jongen!
Hij doet er ook bewegingjes bij, hè? Hij steekt zo
zijn armen uit.
Ja, hij doet meer dat
is meer zo.
Oh ja. Ja, doe jij maar even de Pinocchio erbij.
Het was wel
erbij.
Heel schattig.
Maar toen, doordat je eerst Pinocchio zat en toen ook die quote, wist je eigenlijk meteen dat die quote weer over Pinocchio ging natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook een... Terwijl als je die quote los had gehad en je wist niet dat Pinocchio een ding was, had je... Wat een rare quote.
Ja.
Maar nu was duidelijk, het wordt een Pinocchio-aflevering. En dat bleek al meteen in de eerste opdracht. En de eerste opdracht was eindelijk een opdracht, zoals we eerder zeiden, een splitsopdracht. Waarbij er wel een heel klein beetje invloed is van de ene groep op de andere. Maar in principe 2 groepen, 2 duo's, want we hebben nog maar 4 kandidaten. Een eigen opdracht doen met een eigen geldbedrag wat ze kunnen verdienen. Die kunnen dan dus ook mooi even los van elkaar bespreken. Dus laten we eerst...
Ja, maar mag ik dan eerst even vragen, hoe hadden ze dit gedaan als er nog verdubbelaars in het spel waren geweest?
Ik denk dat je dan... wel een totaalbedrag had. Je kan voor deze opdracht totaal 9000 euro verdienen. Ik zoek 2 mensen die dit, 2 mensen die dat.
Ja, maar dan was dus de aanloop anders geweest. Ja. Dus de groep bij elkaar, voordat ze gesplitst zijn, al iets van uitleg over het bedrag ook. En dan
maar ik denk dat ze er ook vanuit zijn gegaan dat in deze fase in het spel de verdubbelaars ofwel uitgegeven waren. Zeg maar qua, je wil namelijk, hebben we het hierover gehad, eigenlijk dat als je verdubbelaar inzet, dat de mol altijd bij het hele bedrag op een of andere manier betrokken is. En dat was hier dan niet geweest.
Misschien mocht je hem wel niet gewoon inzetten. Kan ook, hè. Shiel heeft ook wel ging zeggen of je moet de verdubbelaar inzetten. Maar we hebben het bij het diner met de mama's ook niet.
Jawel, want toen was Sennis ze vergeten.
In ieder geval bij de doos van Pandora niet. En misschien nog wel vaker niet. Kan me even niet herinneren. Maar misschien was het wel gewoon, dat is nu niet een ding.
Ja.
Bij de Omerta-opdracht ook niet. Want die begon...
Oh ja, dat was hem.
Dat ook. Door zo'n Pandora en Omerta.
Maar hier had je het wel kunnen doen in ieder geval. Het had gekund. Kunnen, alleen had de mol dan niet op alles invloed.
Nee.
Dat is het enige. Maar laten we dan eerst even de stappenteller opdracht doen. Mm-hmm. Noem ik hem maar even. En dan doen we daarna het poppentheater. In de aflevering zat dat mooi door elkaar gemonteerd. Geniet ik van. Maar in een podcast vind ik dat altijd lastig. Die stappenteller opdracht... Ja, op papier kun je daar 6000 euro mee verdienen. In de praktijk is dat onmogelijk, want dan moet je kunnen teleporteren. En zelfs dat is een stap misschien als je dan weer op de grond komt. En het is wel een opdracht waarbij ik 1 ding had waar ik dacht, en dat denk ik niet vaak bij de mol in België. Ik wil heel graag even de spelregels lezen, want ze deden alles in deze opdracht samen.
Mm-hmm.
Terwijl, elke stap die je zet, 1 van de 2 dus stuur, is een euro.
Dus bijvoorbeeld stuur alleen Bernard naar die zaal om die pop te zoeken en Senna blijft stilstaan.
Ja.
Ja.
Of inderdaad, het adres is boven, dan ga jij maar naar boven die kerk op, kathedraal op en dan blijft
maar
beneden staan.
Maar ga je dat
staan.
In deze fase van het spel?
Dat was heel
dom
geweest.
Ga je de ander laten lopen? Ja, precies.
Ja. Dat laatste was heel dom geweest. Alleen naar die zalen is wel beter, maar alleen die kerk op was uiteindelijk alleen maar heel onhandig.
Ja, mijn vermoeden is dat dat niet mocht.
Ja.
Okay. Los van de fase van het spel dat je ook wil kunnen controleren, denk ik ook dat het niet mocht. Kijk, als je allebei op Michael zou zitten en je zou ook van elkaar dat weten, dan zou je dit best kunnen doen. Laten we even geld verdienen op die manier. Dus ja, ik denk echt dat het gewoon het ding was, het moet samen.
Maar dit is ook weer het probleem met mijn Michael-verdenking. Ik heb het idee dat Senne en Bernard elkaar al heel lang verdenken. En dat zou dan betekenen dat er niemand op Michael zit in de finale en dat is nooit zo.
Ik denk niet dat die elkaar verdenken.
Nee? Dan is het dan misschien Senne die Bernard verdenkt en Bernard die Michael verdenkt?
Ik heb het idee dat eigenlijk iedereen, inclusief Charlotte, al op Michael zat.
En misschien zelfs Stephanie al.
Ja. Nou. En een van de dingen die ik heel typisch vind is in de backstage die je hebt, dus de behind the scenes beelden, daar wordt een grap gemaakt over Michael die snurkt. Ja. Die heel erg gewoon is, als je allemaal een beetje weet, iedereen verdenkt Michael en je maakt even een opmerking over Michael die loopt te mollen door te snurken. Vond ik echt zo'n opmerking.
Je saboteert nu ook nog mijn slaap, zei iemand inderdaad.
Ja. Daarna zei het volgens mij. En die kwam er zo uit dat ik niet dacht, dit is een grap tegen een kandidaat, maar het is gewoon een grap die je maakt als iedereen dezelfde verdachting als heeft en het eigenlijk een soort publiek geheim is dat we het allemaal van elkaar weten.
Altijd minder leuk.
Ik ook, maar dan wat dan ook interessant is dat ze dat in de aflevering er heel goed uit weten te filteren.
Ja.
Ja, maar jij denkt nu iets te zien.
Ja,
jij denkt het misschien niet per se.
Ik hoop
is.
Eigenlijk dat het niet zo is. Ik hoop dat er. Ik vind het altijd lekker als er in de finale nog iemand verbaasd is.
Maar ja, dat gebeurt bijna niet vaak. Is, hè? Maar dat kan ook nog.
Maar als je heel even echt sec gaat kijken naar wat er gebeurt bij de passenopdracht. Mm-hmm. En dan heb ik het even zeker aan het eind. Want volgens mij, namelijk, doen ze alles heel slim. Want je denkt misschien lang dobbelen is stom.
Nee.
Maar dat kost je daarna precies nul stappen meer.
En zonder die stepjes waren ze niet op tijd geweest.
Nee.
Dus
nee,
dan was het gewoon helemaal niet geslaagd.
Vervolgens gaat Senne in zijn eentje weer naar beneden. Die telt het goede aantal stappen.
Mm-hmm.
En Bernard, want jij dacht, Bernard verdenkt Senne. Maar die zegt daarna, ja, ik heb niet nageteld.
Dat is waar.
Ja,
hij onthoudt het verkeerde adres, maar loopt terug om nog een keer te checken.
Ja.
En verbetert zichzelf dan. Dus
dat is zo, als je daar de mol zou zijn, dan is dat in twee instanties super raar.
Enige wat daar wel is fout gegaan, is dat ze alle vragen fout beantwoord hebben.
Ja.
Alle. Want de kamer waar ze uiteindelijk in terechtkomen, waar Pinocchio hangt, is de kamer die staat bij de vraag wie is de drummer van de Muppets.
Ja.
Dus die vraag over dat liedje, die hebben ze fout. Maar je ziet eigenlijk alleen maar de foute lijn met Serge Gainsbourg. Ik weet nooit, ik kan geen Frans. En daarna zijn ze ineens in de juiste ruimte. Maar ze zijn daarvoor dus toch nog terug moeten gaan. De andere lijn, ik neem aan dat ze wel wisten dat Animal de drummer van de Muppets is. Dus ze doen wel veel vragen fout. Maar dat is het enige. De rest van de opdracht doen ze eigenlijk, pakken ze best wel slim aan.
En dat is het punt een beetje. Kijk, Bernard maakt daarin misschien wel de grootste fout door heel erg dat schalulke weg te wuiven. Want dan kun je heel veel foute paden in daarna. Dat gebeurt ook. Maar Bernard, als je de kans krijgt om te mollen bij de kerk, namelijk het verkeerde adres onthouden. Senne kan dat niet controleren.
Nee.
Want die
nee.
kan gewoon verkeerd hebben geteld. Die weet ook niet zeker of hij goed heeft geteld. Dus als Bernard gewoon het verkeerde adres had genoemd, hadden we als kijker misschien gezien of hadden ze dat moeilijk uit moeten monteren, zodat we het niet zien. Maar verder is dat een molactie die niet wordt ontdekt. Ja, dan is het fout gegaan, maar dat kan net zo goed Senne's fout zijn. En dat kan hij ook niet met zekerheid weten. Senne, die kan denken, nee, volgens mij heb ik echt goed geteld. Of toch niet, weet je. Dus
eigenlijk kom ik tot de conclusie dat Senne niks fout heeft gedaan in deze opdracht.
Je kan
een paar keer geen zes gegooid.
Ja, maar dat kan je hem niet aanrekenen.
Ja, wel, natuurlijk wel. Gooi gewoon in één keer 5 6'en.
Ja, daar kun je op oefenen. Nee.
Ja.
Dat slaat u. Nee, ja, precies. Dus, en Bernard heeft een paar kleine foutjes gemaakt bij die vragen, maar doet daarna cruciale dingen goed.
Ja. Kijk, je kan nog hebben dat je straks ziet dat Senne of Bernard naar beneden loopt en nog 6 keer die trap op en extra stappen maakt. Dat soort dingen kan natuurlijk. Maar denk ik, dat is klein bier. Is dat een uitdruk? Klein bier?
Ja, zeker. Ja.
Ten opzichte van, je had gewoon kunnen zorgen dat je nooit op tijd
op goede plekken aankomt. Je had gewoon 112 kunnen roepen en dan is het ook goed.
Ja.
Ja, Mollevy heet volgens mij het Instagram-account. Die heeft een hele analyse gemaakt van
het
hoeveel
Mollevy, denk
Mollevy.
Ik. Dat
of
leek
Mollify.
Mollevy. In ieder geval, die heeft een hele analyse gemaakt van hoe ver het lopen is naar die dingen en zo. En helemaal uitgerekend of er nou inderdaad heel raar gestapt is. En de conclusie is, nee, je zou ergens 200-300 stappen zouden gezet kunnen zijn door de mol op onbewaakte ogenblikken. Maar
dat is super lastig stellen, want hoe lang heeft hij op zijn rug gezeten? Dat weet je niet precies.
Nee,
je ziet het 50
geval,
meter.
Het is in ieder geval niet raar dat ze dit overhouden na alle afstanden die ze afgelegd hebben. Want je kon natuurlijk opzoeken hoe ver bepaalde locaties van elkaar waren en zo.
Ja. Precies. Kijk, het museum heeft 837 stappen gekost. Dat hebben we letterlijk kunnen zien.
Precies.
Ja, dat is niet onlogisch als je vaak op en neer gaat.
Valt nog
nee.
mee.
Ja. En dan de kathedraal heeft iets meer gekost, maar daar missen we ook kleine stukjes rondom. Eigenlijk vanaf de stepjes weten we hoeveel ze hebben en dan het eindbedrag. Dus daar zit uit de koets naar de kathedraal, naar boven, naar beneden. En dat is dan iets meer dan 1000 stappen, iets van 1130.
Maar dat is ook super logisch, want we weten hoeveel treden het zijn. Doe dat keer 2.
Keer 2. En dan nog naar de kathedraal lopen en boven lopen.
Dat heb je al 500 stappen.
Ja.
Dus het lijkt niet dat daar iemand echt uitgebreid heeft lopen tapdansen in het trappenhuis, zeg maar. Dus ja.
Zou ik wel grappig vinden dat, zeg maar, Bernard daarboven, terwijl Senne die trappen afloopt, inderdaad gewoon...
Kijk, dat is het enige hiermee. Ja. Dat zijn de leuke molactie om uiteindelijk te zien. Maar dan vind ik eigenlijk... Dan had je nog steeds als mol ervoor moeten zorgen dat je niet op tijd of zeg maar op het fout adres komt. Wat voor beide heel goed te doen was, zonder dat het bij de ander met zekerheid zeggen is dat die ander heeft gemold. Ja. Dus geen reden om het niet te doen in mijn ogen.
Ja, en daarmee speel je wel gewoon met één keer daar een foute stap zetten, speel je gewoon €1300 uit de pot. Ik vind dat best wel veel geld.
Ja. Want het is natuurlijk de €820 en 500
voor
die
pop.
Precies. Die pop leverde ook weer geld
Want
op.
Dat is ook een beetje het ding. Die pop, uiteindelijk in de andere opdracht levert €500 op. Maar die kun je bijna niet... Ja, die kun je in theorie fout doen. Maar de handeling Pinocchio op het podium hangen was de allermakkelijkste opdracht die erbij zat.
Samen
was
met blazen in een schelp.
Ja, dat zou ik niet kunnen.
Nou ja, precies. Dat is nogal een ding dat je misschien
is
kan.
Is dat een ding, ja?
Ja.
Misschien als ik dat een tijdje ook kan... Kijk, ze konden het een tijdje oefenen natuurlijk. En je moest het op het juiste woord doen, hè? Dus je moest nog wel even onthouden wanneer Pinocchio in de schelp. Ja, het was niet moeilijk.
Nee. In ieder geval, er wordt nu met het stappen uiteindelijk van de €6000 €820 verdiend. Dat had, denk ik, beter dobbelen, vraag goed beantwoorden. Ja, toch wel 2000 kunnen zijn, was realistisch geweest. Maar ja, je bent gewoon een stuk of 4000 sowieso wel kwijt bij deze opdracht.
Ja, maar... Nee, dat had echt niet 2000 kunnen zijn, toch? Ze zijn bij dat museum, hebben ze 800 stappen gezet. En ze zijn 4 keer naar binnen geweest.
In 9 keer dobbelen. Dus zeg maar,
ja, maar dat is geluk, zeg maar.
Nou,
ja, maar
en luisteraar, volgens mij Patrick, had aan ChatGPT gevraagd... wat er zeg maar logisch aantal keer gooien
wat
is.
Wat de verwachtingswaarde
is van 6 keer 6 gooien. 14 à 15 keer gooien. Nou, dat is precies wat ze hebben gedaan.
Ja.
Dus... Het is niet raar dat het 14 keer duurde voordat ze 6-6 hadden.
Nee, maar het is in ieder geval €28. Denk je, oh, er is heel veel verspild. Maar het is ook niet zo dat ze het zesvoudige hadden kunnen verdienen in deze opdracht. Dat is gewoon niet hoe de opdracht
die 6000
werkt.
Was een grapje of een soort van
was een beetje zelfs die 34.000 zoveel in Nederland.
Ja, precies. Dat was zo'n wortel die je voor je neus gehouden wordt, maar waar je nooit bij komt.
Ik moet wel zeggen dat ik het echt knap vond dat deze opdracht technisch ook... zo goed werkte. Want dit is bijna niet... Dit moet je met een echt stappenteller bijna doen. Want, of zit er echt iemand live... elke stap te bliepen? Want je ziet het live op dat scherm ook. Meteen als ze een stap zetten gebeuren.
Nee, ik denk dat zij wel gewoon een teller op... gewoon een motion sensor op hun been hebben.
Maar dat is best wel... Dan moet je allemaal weer programmeren en zo.
Ja, zeker.
Maar dat doen ze bij de mol.
Ja, blijkbaar hebben ze een goede programma... die ijs-pac-mentolofjes kan maken... en stappentellersystemen. Ja. Terwijl meestal, we hebben eerder natuurlijk over gehad en gezien... Ja, als je ijsbolletjes moet gooien, laat je gewoon een mens ijsbolletjes door een gat gooien.
Ja, maar het kan dus best wel. Ja, het zou ook kunnen dat er
zou
iemand achter de camera staat met zo'n
knopje.
Klikketje. Ja.
Nee, ja, maar het mag een klikketje. Het moet live. Dan moet je live een knopje hebben waarmee je
hem afstelt. Ja, dat bedoel ik. Een klikketje die elke keer dat je klikt
een
met je hand. Afstandsbediening. Elke keer als jij iemand een
klikketje
stap ziet
denk
zetten.
Ik zo'n, als je bij de deur staat ergens. Dat
ja,
je het aantal mensen
te tellen.
Telt.
Ja,
nee, maar ik bedoel dat het wel gekoppeld is aan het systeem, zeker.
Precies.
Nee, en die doet dan een klik en dan zegt hij 2. En dan vult iemand anders op een computer 2 in en dan zie je zo 2 eraf gaan.
En dat gaat dan naar België.
Ja.
Daarvoor stuurt iemand een mail met nu weer 2.
Ja.
En dan, ja.
€28 dus verdiend. Brengt de pot. Op €16.160, maar deze opdracht is nog lang niet voorbij. Er is nog €3000 te verdienen door 6 handelingen uit te voeren. Namelijk een versier van de pop laten zakken, pop in 2 klieven, zwaard opbergen, de poppen ophangen. Alle 9 waren het geloof ik. Toeter op de schelp en Pinocchio ophangen. Charlotte en Michael zijn allebei bij 2 dingen in hun eentje eigenlijk betrokken. En 2 moeten ze samen doen. Namelijk dat pop doorklieven en het pop ophangen doen ze samen. Zoals voor mij ook een beetje de bedoeling dat het verdeeld werd. Dat als jij zeg maar de moeilijke technische handelingen doet, dan moet de ander moet toeter op die schelp en zo.
Ze mochten allebei oefenen. Het was duidelijk dat Charlotte er minder goed in was. Dus die zei ook, deze mag jij doen. Maar daardoor moest zij inderdaad gaan oefenen met die schelp.
Ja, maar dit is natuurlijk het droomscenario van de mol. Oefenen. Zodat jij degene bent die het mag doen en je het fout kan doen.
Ja.
Michael Tunnel, ik weet het. Maar dat is wel gewoon precies wat ik het idee had dat hier aan de hand was.
Hij heeft hier in zijn eentje €0 opgehaald. Er is alleen gelukt waar of Charlotte of zij samen bij betrokken waren. En ja, dat vechten. Charlotte moest de pop uit elkaar trekken. Ja,
die moest het moeilijke deel doen.
En jij kan natuurlijk niet... Je kan niet verantwoorden dat je dat zwaard niet in de lucht krijgt.
Nee,
dat is gewoon een beetje zwaaien met een stokkie. Maar ja, dat je hem uiteindelijk toch weer niet terug in de schede krijgt. Ja.
Precies. En bij het pop ophangen is het zelfs Charlotte die eigenlijk een beetje overneemt... dat Michael een beetje aan het klooien en het treuzelen is.
Ja, die stond nog te balen van dat het allemaal niet gelukt was. Maar...
En Charlotte gewoon, nee, laat mij maar doen, ik ga wel. En die maakte tempo en die zorgde ervoor dat het pop ophangen goed ging. Terwijl... Ja, voor mijn gevoel, als dat Michael had gelegen... maar ik denk dat ik een beetje aan het tunnelen ben inmiddels... was dat niet gelukt.
Ja, jij zegt net wel, 800 zoveel euro opgehaald bij die stappenopdracht. Maar dat vind ik dus niet. Ik vind dat zij 1300 euro
hebben. Jij telt die 500 euro helemaal bij hun erbij.
Ja. En als je dan echt eerlijk gaat verdelen volgens mij Follow the Money... dan heeft Michael wel wat verdiend. Want hij is nou eenmaal bij dat ophangen ook, zeg maar. Maar dan verdient hij hier zo erg veel het minst... dat hij ook meteen... weer dik onder, dat gebeurt aan het eind wel vaker. Mm-hmm. Want dan, als er dan een keer 2000 euro verdiend wordt... en 3 of 2 mensen hebben er een groter aandeel in... zak je ineens echt honderden euro's... in plaats van als je het door 8 moet delen. Maar hij staat nu ook zo ver onderaan of bovenaan. Maar...
En Charlotte brengt opeens heel veel geld op.
Ja, zeker.
Maar ja, die is ook uit.
Ja, die haalt in zijn eentje in principe 1500 op.
Ja.
Dus ja, daar wil wel.
Ja, dat is als je inderdaad Follow the Money hierop toepast. Dat is maar net hoe je hem... Kijk, er zijn ook mensen die hem zo rationeel mogelijk doen... en die dus het pop in tweeën klieven... 250 euro aan allebei zouden geven.
Nee, ik heb 100-400 gedaan.
Oh, dus weer Marks verdeling. Ja, ik weet, jij doet altijd heel goed. Probeer
ik vind
dat
het op zich logisch. Want inderdaad, wat ik net zei... hij doet alleen maar het zwaard in de lucht... en zij moet die pop uit elkaar trekken.
Ja.
Dus ze doet het meeste werk.
Wat hier natuurlijk ook interessant is, is dat thematische verhaal wat hier verteld wordt.
Ik vond het zo goed, jongen. We zitten meteen in de analyse, maar hoe goed was dit allemaal?
Ja, heel goed.
Fantastisch, toch? De gelaagdheid weer van deze opdracht, die hele tocht van Senne en Bernard. En ik heb niks met die poppen. Wij zeiden ook tegen elkaar, doodengel.
Echt?
Ja, ik vind het helemaal niks. Ja.
Ja, prachtig.
Maar dit verhaal was... zo goed. En dat ze het ook gewoon in het Italiaans vertellen... en wij dan gelukkig die ondertiteling hebben. Maar ja, ik heb er echt van genoten.
Maar heel interessant ook dat Michael dan degene is die de mol...
Nou, mijn hele aardehoedjesblokje zit eigenlijk vol met mensen die zeggen... hey, wat grappig. Michael heeft de touwtjes in handen en bestuurt de mol. Zou die dat het hele seizoen al doen?
Het punt is, dit hebben we wel eens eerder in België gezien... dat zo'n opzichtig iets gewoon... niet in aflevering 1 zit, maar wel in deze eindfase... dat ze het gewoon iets hebben waar je denkt... ook al soms in die finale aflevering... je gewoon denkt, ja, maar... dat is toch gewoon letterlijk de mol?
Ja, maar het mooie aan dat is dat het ook niks kan zijn.
Nee, precies. Nee.
Dat is zeg maar wat het zo mooi maakt.
Ja. In België is het heel vaak wel iets.
Maar net niet altijd, waardoor je het nooit met zekerheid kan zeggen.
Ook wel eens echt niet.
Nee.
En natuurlijk leuk dat uiteindelijk Pinocchio hier een rol in speelt... die het thema van deze aflevering... maar eigenlijk is dat hoe noem je dat, foreshadowing of zo... een soort teasertje naar opdracht 2. En opdracht 2 begint ook meteen. Want ze zijn klaar en Gilles zegt dat de kandidaten mogen vertrekken... en dat er 4 auto's klaarstaan. Maar voor de heen gaan afrekening natuurlijk 2000 euro erbij... 18.160 euro.
Ja,
even vertellen.
Ja, even voor de duidelijkheid.
En dan komen ze bij de 4 auto's en dan begint de 24 uur alleen.
Maar dit is wel meteen een super belangrijk punt in de aflevering.
Ja.
Want de auto's mogen op het oog zelf gekozen worden. Ja. Dus als Michael inderdaad de mol is, dan is het een gelukje of pech. Of ja, het is maar net hoe je het bedenkt dat hij de leugen heeft als enige.
Het is natuurlijk wel opvallend natuurlijk... dat de mol als enige de leuke heeft.
Ja. En wat je ziet dat daar gebeurt is... eigenlijk roept Charlotte meteen... ik ga in die auto. Dan zegt Senne... ik zal dan wel de grijze pakken. En dan neemt Michael de lead en zegt... ah, dan zal ik de achterste wel pakken. Maar ik had wel... en dit is echt tunnelvisie hoor... maar ik had wel het idee dat hij daar redelijk... hij liep voorop. Dus dat hij redelijk op de achterste auto aan het toelopen was. Maar... ja, maakt het uit, is natuurlijk ook de vraag.
Ja, kijk, wat natuurlijk heel erg opvalt hier... maar we gaan het zo meteen daar wel over hebben... dat Senne natuurlijk een opvallende opdracht heeft. En die ook vrij snel, juist in het begin niet als eerste kiest... maar wel heel snel weet te kiezen. Valt meer op dan Michael, die inderdaad als een van de laatste... en dan toevallig bij de leugen terechtkomt.
Het maakt als mol eigenlijk geen kont uit, toch?
Nee.
Nee, als mol volgens mij niet. Nee, kijk, het is een leuk verhaaltje dat je als mol nu de leugen had. En ik heb ook mensen gesproken.
Ja, maar een toffe ervaring hebben is misschien nog wel leuk.
Nee, maar ik heb ook mensen gesproken die dan zeggen... ik denk dat Michael als mol al genoeg meemaakt... en het dus gunt aan de rest. Van, oh, dan pak ik wel dat ik niks ga doen. Ik wilde hen niks afpakken. Dit mogen zij ervaren. En dan ga ik daarna wel zorgen dat er geen geld in de pot komt. Want dat is mijn rol.
Of er komt nog zo'n bijzondere finale aan... dat ze nog een dagje brieven nodig hadden.
Ja, dat kan ook. Dat dacht wel ik. Even dat dacht, momentje.
Dat dacht ik. Ik zeg, je hebt nu een hele dag, dacht ik, met de mol... Je kunt alle kanten op als er nog iets komt.
Maar het punt is wel dat je volgens mij moet je een scenario maken... waarbij als je het vrij laat kiezen... of je daarna de envelop door de raam geeft... zodat je dat nog kan beïnvloeden.
Weten we niet, hè? Het kan zijn dat de chauffeur gewoon 4 enveloppen had... en er eentje gaf, zeg maar.
Ja, het leek dus alsof hij er klaar lag.
Het leek.
Je wil in principe uitgaan van het scenario... waarbij iedereen in elke auto terecht kan komen.
Ja, ik zit nog even dat stukje terug te kijken. Maar er is inderdaad een shot van een envelop. Je ziet ze allemaal gaan zitten. Er gebeurt niks. Pas als ze rijden is er een shot van een envelop.
Ja, maar dat en vind dan, ik er dus zo gek aan. Die hing dus niet aan de achterkant van de stoel.
Nou ja, Senne krijgt hem inderdaad op Senne hem aangereikt krijgt. En daarna zijn ze gewoon de opdracht aan het lezen. Dus, ja, wij
dus
kunnen dit
zegt me niks.
Dit kunnen we natuurlijk eindeloos analyseren.
Kijk, en dat is ook een beetje het ding met de opdracht van Senne. Senne moet bij de moeder van... Bernard in bad.
Ja.
Wat als iemand anders in die auto had gezeten? Moest Charlotte ook bij de moeder van Bernard in bad? Moest Bernard met zijn eigen moeder in bad? Dat kan in principe allemaal.
Ja.
Maar dit was wel heel...
Dit was
een hele mooie
ook,
match, zeg maar.
Hij had natuurlijk ook al met de moeder van Bernard gegeten... omdat daar de borden omgedraaid waren. Dus ik denk, dit was wel het perfecte scenario. Maar ja, als je dan inderdaad Occam's Razor toepast... en je kijkt naar de meest logische verklaring... dan had iedereen gewoon 4 enveloppen in die auto liggen met... deze moet je geven als het Senne is... En is dit een beetje zeg maar misleiding van de makers... Dat het allemaal afhankelijk is van in welke auto je stapt?
Maar betekent dat jouw conclusie is... Senne moest dit altijd krijgen? Of hadden ze 4 moeders geregeld?
Nou,
en was
dat
de
is
opdracht
Kijk, dat is, het makkelijkste is natuurlijk gewoon... we bedenken voor iedereen een opdracht. En iedereen ze stappen in die auto's... en dan krijgen ze gewoon de opdracht die we bedacht hadden. Maar je kan inderdaad als ze bij de mol zeggen... nou, we vinden het toch leuker dat het wel daadwerkelijk van de auto afhangt.
Vind ik wel ook eerlijker, richting onze kijker ook.
Maar maakt
ook.
Het natuurlijk productietechnisch lastiger. Maar ja, je kan natuurlijk meerdere moeders paraat hebben staan. Senne vloog ook naar Frankfurt, hè, dus niet naar...
Nee, Keulen.
Naar Keulen. Dus het was ook niet van, je zit al midden in België. Volgens mij kan je ook mensen sturen ook... Senne is de mol, want die vliegtickets staan allemaal op naam. Wat ze dan doen, weet ik uit... In ieder geval wat ik ooit heb gehoord van een producer voor een ander realityprogramma... is dat ze gewoon vliegtickets voor iedereen boeken dan. En ze annuleren. Ze hebben dan dat ze nog kunnen annuleren.
Nee, ja, wat ik van de Wie is de Mol weet, is dat ze zijn gewoon speciale tickets.
Ja, oh, dat kan
waarbij
ook
ze
nog,
de naam
dan moet je voor
later...
Betalen.
Ja.
Waarbij je de naam op nog tot 20 minuten van tevoren gewoon kan invullen. Want dat heb je ook nodig voor afvallers.
Ja.
Als deze theorie Senne is de Mol, want zijn tickets stond nog niet op naam... dan zou de mol ook altijd weten... wie er als eerst naar huis gaat, wie er als tweede naar huis gaat. Want die vliegen...
Precies.
Er is in België namelijk niet iets als een afvallershotel. Mensen vliegen gewoon terug naar Vlaanderen.
Of naar andere plekken, want ze moeten onderduiken. Maar ze moeten zelf zorgen dat ze daarna onderdak hebben.
En dat is niet in het land zelf. Of in ieder geval, misschien dat er iemand naar Milaan is gevlogen.
Coco was naar Mallorca gevlogen. Is een ander land, weet ik, Spanje. Maar ja.
Dus je mag ergens heen, maar gewoon dat is niet een ding. En dus dat is in dit geval, voelt dat voor mij ook helemaal niet... als een hint of een aanwijzing.
Nee,
maar wat ik dus ook wil zeggen... want jullie gaan er nu vanuit dat het dan misschien een andere mol... een andere
moeder
was geweest. Ja, ik denk ook gewoon... hoe grappig is het als Bernard moet zeggen... ik heb met mijn moeder in bad gegaan.
Ja, nee, dat is het
daarom,
punt.
Dus dat kan, dus nu kwam het misschien heel mooi uit... omdat het hele verhaaltje rond is... ook met het pasta diner en zo. Maar of het spaghetti bolognese eten. Maar eigenlijk kan het prima... op welke manier dan ook. Michael bij de moeder van Bernard in bad is ook grappig.
Ook grappig.
Dus... Nee, dus ik denk dat je hier niet te veel conclusies uit moet trekken. Behalve dan misschien dat de beide mol ze altijd alles geregeld hebben. En van elk scenario hebben ze iets voor liggen.
Maar hoe een logistieke... Ja, als het lukt is het geen nachtmerrie. Maar het is wel echt een nachtmerrie gewoon. Ja. Want...
Ja.
Ik bedoel... Hè? Weet je,
een vlucht of een nachttrein met vertraging...
Ja, dat is echt...
Al denk ik dat Bernard terug is gevlogen. Dat
die moet haast wel.
Die kan niet met de nachttrein terug zijn gegaan.
Zei namelijk dat de treinreis 12 uur duurde.
Ja.
En het is 24 uur inclusief voetballer ontmoeten.
Ja, en hij is nog naar de kapper geweest en de Trefontein en alles. Ja. Dus ik denk ook dat hij terug is gevlogen. Prima. Ik bedoel, lekker doen. Maar hoe erg logistiek dat dan allemaal uitgezocht moet worden. En dat er moet ook met iedereen iemand mee, weet je wel. En dan moet met iedereen, er moet gefilmd worden op een manier.
Ja, ze hebben wel die vlogcameraatjes. Dus er is niet een cameraman mee, maar wel een producer. En die vlogcamera was nog wel met zo'n boommic en zo eraan. Dat was niet niks.
Nee, het was echt, ja, ik heb alleen daarom al vond ik dit zo spectaculair. We kennen deze opdracht natuurlijk uit Nederland, uit het Oregon seizoen. En zonder die opdracht tekort te doen, want daar hebben ze hem natuurlijk 100% zeker van gejat.
Nou,
en verbeterd.
Alvast even teasen naar deel B. Ik heb hier ook nog andere informatie over.
Oké. Okay.
Dus als jij nu naar je podcast, als jij nu naar de podcast aan het schreeuwen bent dat dit niet helemaal klopt. Luister naar
wat niet
B.
helemaal klopt.
Ja, wat wij nu zeggen, maar dat maakt niet uit. Komt
dat is een jat dus uit Nederland.
Laten we in ieder geval zo zeggen. Er is in Nederland een opdracht geweest waarbij niet alle kandidaten, maar een drietal kandidaten voor 24 uur uit een nog grotere groep is gehaald.
Best wel vroeg in het seizoen.
Ja, en die hebben iets gedaan, net zoals hier in 24 uur. En ook eentje die is naar vanuit Oregon is naar Las Vegas gevlogen om daar als Elvis-imitator op te treden.
Iemand, en namelijk een van onze favoriete mollen, Jeroen Kijk in de Vechten.
Precies. Die toen niet de mol was.
Nee. Toen niet, nee.
En volgens
de mol was hij er niet bij trouwens. Van de drie kandidaten die toen weg waren, precies, zat de mol niet bij.
En teruggevlogen, nou net zoals hier, ook een logistieke operatie. Nou, nog iemand anders die ook weg is gegaan. En één iemand die niet iets beleefde, die een leugen moest vertellen. En die moest vervolgens alle drie hun pleidooi doen in een soort rechtszaalsetting. En de kandidaten moesten dan één iemand aanwijzen die de leugen had verteld. Dus net een andere opzet in de leugen ontdekken en hoe je daar geld mee kon verdienen.
Nee, maar blijkbaar moeten we er straks nog heel diep op in.
Nee, dat doen we nu dan toch?
Ja, maar in deel B heb ik nog aanvullende informatie.
Oh, zo diep. Dat bedoel je met diep erop in. Maar wat is dan de aanvullende informatie?
Ja, wacht nou maar gewoon tot deel B. Kijk, jullie stellen je nu aan. En voor jullie is dat over 3 kwartiertjes. Voor de luisteraar is dat over 24 uur.
Als je het meteen
luistert. Weet je wat je allemaal kan doen in 24 uur?
Ja. Kan ik met jouw moeder in bad?
Nou, gezellig.
Ja, lekker doen.
Ik heb geen bad, maar
ja, maar jouw moeder wel.
Mijn moeder heeft een bad inderdaad. Nou. En dat is in Brabant, dus dat komt helemaal goed.
Opgelost.
Dus kom gezellig. Moet je niet vertellen van tevoren. Hè? En dan vraag ik aan jou wel hoe de gang eruit ziet.
Oh ja, dat is goed.
Dat ben ik wel. Dan ga je namelijk hangen dingen in die gang. Dat kun je alleen maar weten als je er bent geweest. Je bent nooit bij mijn moeder thuis.
Ja, voor de deur heb ik jou opgehaald.
Maar dan weet je niet dat er een schoolplaat van de belegering van Den Bosch of Frederik Hendrik in de gang hangt.
Nee.
En een zwart-wit foto van Elger.
Met een de captain trui.
Alvast de overlijdensdatum. Ja.
Het kruisje staat er al op.
Ja. Maar dat weet je dan niet. Dus dan kan ik naar je vragen. Dat
nee, oké. Okay.
In ieder geval, de opdracht lijkt dus op een opdracht eerder uit Nederland is nu, denk ik, wel vetter gemaakt. Maar dat komt niet alleen door de opzet, maar ook door de manier hoe dit in beeld is gebracht. In die parkeergarage, met die droneshots, met die auto's die binnenrijden, met Gilles met zijn drankje aan de tafel, Pinocchio in een hoekje. Holy fuck.
Ik wil zo goed.
Ja, maar gewoon even. Ik bedoel, we hebben het nu wel heel veel over productie en iets minder over de opdracht. Maar
komt
omdat we weten dat Michael het is. Dus dan hoef je het er ook minder over te hebben. Maar hoe moeilijk het is om een parkeergarage. Kijk je wel eens de Passion? Dat is dat grote tv-spektakel.
Ik weet wat het is.
Ja,
ik heb het wel eens gezien.
Nee, maar misschien voor de Vlaamse luisteraars die dat niet hebben.
De passie in het Vlaams.
Wij hebben een soort fetish met hele grote shows rondom het paasverhaal. En dat zenden we dan één keer per jaar uit. En er zitten allemaal liedjes in. Een soort musical van het paasverhaal. Met heel groots. Het is veel allemaal. En daar zitten ook altijd scènes in. In boerenschuren. En in allemaal dat soort plekken, zeg maar, die normaal niet gebruikt worden voor televisieopnames. En dan moet dat uitgelicht worden. Maar dan zie je altijd heel duidelijk dat het uitgelicht is.
Ja.
Dan staan gewoon de lampen tegen de zijkant aan. Dat is ook een steltje. Wat ik dus zo knap vond, is dat ze deze parkeergarage, want het licht wat je ziet is echt niet het licht van de parkeergarage.
Nee. Ja, hebben ze nou die lampen dan blauw gemaakt? Of is dit een filter over de dingen heen?
Ja,
of
weet ik niet, maar het is
ziet
dus
er gewoon
zo
goed uit.
Knap gedaan. Omdat je dus ook geen lampen in beeld ziet. Dus het komt allemaal of van boven of van achter.
Of de koplamp van de auto, wat weer super vet is. Want dat is dan, dat hoort helemaal in het, sfeertje, ja, 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 zeg maar.
Maar je hebt die koepels boven, zeg maar, in het dak. Ik heb het idee dat ze daar gewoon een soort acrylplaat hebben. En dat daar licht in zit, in het dak of zo. Ik weet, ja, ik vond het heel vet.
Het ziet er zo, ja, ik ben het even nog terug aan het kijken. Want ik was gewoon zo, zo onder de indruk van ook die... Het zijn denk ik dronebeelden toch, als ze uit de auto stappen?
Ja, dat denk ik ook, ja.
Want dat ging wel heel smooth, vloog het eroverheen. Ja, nee, het is echt gewoon...
Je, ja, ziet, je ziet in de... In
of een steadicam. Je ziet het is niet heel hoog.
Je ziet in de behind the scenes ook wel hoe de mensen net buiten beeld met de rook bezig zijn. En,
ja, er loopt iemand met een rookmachientje rond om ervoor te zorgen dat de sfeer daar een beetje goed is. En ik denk ook om ervoor te zorgen dat dus die koplampen goed te zien zijn en zo.
Ja, maar je moet niet onderschatten hoeveel licht je nodig hebt om te kunnen filmen.
Ja. Ja.
Zonder dat het korrelig wordt.
En ik denk eerlijk gezegd ook... aanname, ja, dat niet elke auto...
Hoe is die tafel uitgelicht? Nou, inderdaad, spots hangen... pal boven de tafel hangen spots aan het plafond.
Ja, ja, maar dat, precies.
Maar dat is zo, ja, is gewoon heel goed gedaan. Ja.
Welkom bij Achter de Schermen bij tv-producties.
Nou, dat vinden wij toch ook interessant.
Dingen gewoon analyseren.
Ik vind dit nerden gewoon leuk. Ja, dat is ook.
Maar wat ik wil zeggen, ik denk wel dat het zou knap zijn als elke binnenrijdshot uiteindelijk een one-taker is geweest. Ik denk dat er een auto wel eens twee keer naar binnen heeft moeten rijden.
Oh, dat zal ongetwijfeld.
Het is echt, om dit zo mooi te maken, wat een productie.
Maar dan kun je ook nog gewoon los doen als ze er niet zitten uiteindelijk. De close-ups en zo.
Uiteraard.
Maar ja, zeker. Nee, ja, ik vind dat ook leuk. Jij zegt wel, waarom hebben we... Dat is toch ook leuk, zeker, om het erover te hebben?
Zeker.
Dat is wel waarom we ook deze podcast
maar
maken. Maar
zullen we wel nu weer teruggaan naar de inhoud van de opdracht?
Is goed. Iedereen kreeg pasvragen, behalve Charlotte.
Ja, maar...
En die vloog eruit. Einde aflevering. We denken allemaal Michael. Maar die camera's.
Oh. Het is natuurlijk interessant. Als mol heb je twee dingen. Je wil uiteindelijk dat je zelf... ja, zeg maar, gewoon twee pasvragen verdient voor jezelf, want dan is er geen geld in de pot. En je wil in de andere discussies en bevragingen zorgen dat in hun hoofd mensen de goede kant op gaan. En zelf waarschijnlijk ook, want je bent een van de twee stemmen die daarvoor nodig is, het verkeerd stemmen.
Mm-hmm. Weet je wat interessant is aan deze opdracht, als je ernaar gaat kijken, is dat drie van de vier mensen die nu aan deze tafel zitten, zaten ook in een AP.
Ja.
Dus je kunt, ik heb een beetje gekeken naar wie liegt er nu heel anders dan toen. Charlotte doet eigenlijk hetzelfde. Nou weten we dat die het niet is, maar die is heel steady. En dat was ze toen in die AP ook. Was heel duidelijk, heel doordrongen. Terwijl die twee mannen, zowel Michael als Bernard, die waren in die AP helemaal in paniek.
Ja, maar nee, maar het was het de hele tijd.
Ja, en alsof ze daar als een soort knip alles van hebben geleerd wat ze toen fout deden. Want die zijn helemaal een soort van half onderkoeld.
Ja, maar, ja, je wil juist ook weer, de truc is ook een beetje dat je zo de waarheid spreekt dat mensen ook wel denken dat het leugen is. Maar je moet niet te dik erop liggen dat het leugen is, want dan denken mensen juist dat je dat doet om te laten denken dat het leugen is. Dus het is best wel een mind game hoe je dit goed aanvliegt.
Ik geloof hier altijd dat het 50-50 is. Omdat dit zo nog een keer.
Je kan doordenken zoveel je wil.
Ja, als ik hier, jullie kennen mij nu best goed en ik jullie ook. En dan ga ik hier een verhaal vertellen. En dan denk jij, oh, maar ik ken Mark heel goed. Zo zou hij het nooit vertellen.
Maar
dat weet hij ook.
Ja, dus dat had ik bij Charlotte. Ik vond haar verhaal niet heel overtuigend. Maar daardoor dacht ik dat het waar was. Omdat ik dacht dat ze heel erg niet overtuigend zat te doen.
Ja, maar dat kan ook dat het gewoon niet overtuigend was.
Ja.
Weet je wel, dus...
Ik bedacht ook weer details. Als dat ik denk, oké, Ami is een rare naam voor gids. Die verzin je niet als er geen gids was. Dus je moet verzinnen hoe een gids heet. Dan bedenk je niet Ami. En dat kwam er zo natuurlijk uit dat ik denk, er was dus toch een gids.
Ja, precies.
Zoiets. Dus dan ga ik op dat soort dingen letten. Maar dat is allemaal aanname en invullen. Dus dat,
ja, want wie weet is ze wel Ami bedacht, wat in het Frans gewoon vriend is.
Ja,
ja.
Ja,
dus,
kan ook.
Dus,
ja, voor mij is het een naam, ik had die naam nog nooit gehoord. Maar misschien heet haar beste vriend wel Ami en denkt ze,
of
dat
je
is
je googelt Edna Fietstoer en vindt daar Ami's fietsbedrijf en dan gebruik je die naam, net zoals Michael heeft gedaan. Ja. Dus dat is nog steeds niet dat het per se de waarheid is. Je kan namelijk het niet hebben gedaan, maar wel de waarheid gegoogeld vertellen, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk Michael's hele tactiek geweest.
Maar ja, Michael heeft daar wel inderdaad glashard gelogen. Er was wat jij zei, Mark, niks meer over van het stamelende, niet wetende van de AP. Dit was gewoon een strak verhaal. Hartstikke goed. Alles klopte. Ook dat het niet gelukt was. En ja, ik snap wel dat ze hem geloofden.
Ja, ik ook. En dan is het wel lekker dat je als eerst mag.
Ja. Zeker. Om een beetje de toon te zetten.
Ja.
Ja.
Wat natuurlijk ook interessant is hierbij, is niet alleen het verhaal, maar ook wat ik eerder zei, hoe je de discussie beïnvloedt tijdens spel. En dat als mol wil je dat natuurlijk heel erg doen.
Ja, want iedere kandidaat wil voor zichzelf geen geld binnenhalen. Dus de pasvragen. Dus dat Michael zo goed loog is niet per se molgedrag. Want hij wil ook pasvragen als hij een kandidaat is. Maar dat niet, wat jij nu zegt, Elger. Je wilt dat dan bij de anderen, wil jij dat goed hebben en geld binnenhalen. En ja, je wilt dat jouw concurrent geen pasvragen krijgt.
En dit deed Michael de hele tijd.
Yep.
Die begon bij Sint 2 al, deze leugen. Ja. Deze leugen. Nee joh, die hebben gisteren gevoetbald. Die hebben gisteren... Oh, niet gevoetbald. Oh, oké. Okay.
Vond ik bijna te opvallend. Ik dacht, ja, je hebt die gewoon geblufft.
Maar dat is toch ook wel de reden, dat is in ieder geval voor mij de reden dat ik nu denk dat iedereen goed zit.
Ja.
Dat hij dit soort opvallende dingen doet.
Gewoon
dat
doet.
Begon al. En misschien is hij daar al veel eerder mee begonnen. Maar op tv begon dat bij het laten vallen van die balken met die gewichten eraan.
Ja.
Bij die soort Griekse-achtige opdracht.
De molkwelling.
Ja. En daar begon het voor mij op tv. Ik dacht, oh, dat is wel heel obvious allemaal. Maar misschien dat het buiten de edit om op de kartbaan al wel nog veel duidelijker was dan nu bij ons. Dat het daarvoor...
Daar met die buizen zat hij natuurlijk ook zo te kloten.
Zeker, dat het daar al voor mensen heel erg duidelijk was. Misschien wel te duidelijk, zeg maar, en te obvious. Dus ja, daar kun je in de edit veel aan doen. Maar nu is het voor ons ook wel redelijk... Lijkt het redelijk obvious.
Ja, maar ook de andere kant. Bernard stelt steeds gewoon alleen maar hele feitelijke vragen. In plaats van dat hij heel erg beïnvloedt hoe het gesprek gaat feitelijke vragen stellen. Dat is dus Senna ook. Zeker in het begin bij Michael doet Senna het heel erg. Maar zeker later Bernard. En als het uiteindelijk gaat bij Senna die met Bernards moeder in bad is geweest. Stelt hij de strikvraag over de hond, et cetera. Ja. Als mol wil je dat niet. Want je wil juist dat mensen uiteindelijk
dat
zeggen
het
dat het leuk
is.
Ja. Dus dan ga je niet achterhalen dat de waarheid is.
En qua stemgedrag heeft Bernard ook 2 van de 3 keer datgene gezegd wat geld op zou leveren.
Ja,
was niet altijd, door de stemmen van anderen is dat niet altijd gelukt, maar Michael en Senne deden dat 1 keer. Charlotte deed het 0 keer. Maar goed,
die is
eruit. Maar ja, dus dat...
Kijk, en dat is ook interessant soms in welke fase je dat doet. Want als je dat als derde doet, omdat het eigenlijk toch al bepaald is en je dan meegaat, ja, dat is prima. Maar Bernard doet het juist als je de eerste of de tweede keer mag stemmen.
Ja. Nou ja, en hij doet het ook tegen de eerste in een keer. En dat vind ik eigenlijk nog het meest ongeloofwaardig.
Ja.
Want als jij de mol bent en ik weet dat jij Nelleke gelogen hebt en Elger zegt al... Ja,
leugen.
Sowieso leugen.
Kijk, en dan zet jij hem niet op scherp door waarheid te zeggen. Nee. Dan zeg je ook leugen.
En dat zie je Michael doen. Die 1 keer heeft hij het goed, dat is bij Charlotte. Dan heeft Bernard namelijk als eerste gezegd, dit is de waarheid. En dan gaat Michael mee. Of van het is wel weer, als we naar Senne kijken, dat Senne daar nog leugen zegt. Terwijl als je de mol bent, ga je vooral gewoon mee met de groep en het kloppende. Ga je niet afwijken, want het heeft geen invloed. Want er hebben al 2 mensen voor waarheid gestemd.
Ja.
Dus Michael
alles wijst erop dat in deze opdracht bijna niet de mol is. En dat Senne niet de mol is.
Dat lijkt een beetje als op opdracht 1.
Ja. En ik denk dat er heel veel mensen nu zitten te luisteren die zeggen, jullie zitten allemaal in de Michael-tunnel. Klopt.
Ja, maar wat nu de argumentatie is bijvoorbeeld die ik hoor bij mensen die Senne verdenken, is dat ze zeggen, ja, dat is helemaal geregeld met dat bad. En dan moest hij als mol dat doen.
Ja, maar hij heeft ook een keer de beslissende fout gehad, toch? Waarbij
tuurlijk, maar mensen gebruiken dat vooral als argument. En dat
maar
is...
doe het, misschien heb je kei gelijk.
Ja,
je moet ook nooit, ik het nog een keer herhalen. Als je
ik zou nu ook niet uit de zendertunnel gaan. Als jij al 5 afleveringen in die tunnel zit, lekker blijven zitten.
Wat ik wel wil zeggen, kijk vooral naar gedrag wat invloed heeft op uiteindelijk de taak van de mol het spel doen. Dat zou super vet zijn, dat de mol met Bernard's moeder in bad is geweest. Superleuk programma technisch. Maar als je kijkt naar de kern van het spel in deze aflevering...
Maakt niks uit. Toch? Het haalt geen geld op.
Nee, daarom. Dus kijk naar wat Senna daadwerkelijk doet in deze opdracht. Kijk naar wat hij doet in opdracht 1, wat hij eerder in zijn heeft gedaan. En hij heeft Senna echt al een paar hele verdachte dingen gedaan. Laat het meer dan duidelijk zijn. Iets
ook,
met een weekendje Amsterdam, bijvoorbeeld.
Maar daarom, je kunt het prima uitleggen ook.
Senna is toch de mol, want anders krijg je niet geregeld om met je...
Maar...
Dat is echt een slechte reden om nu de doorslag naar Senna te laten geven.
Het programma heet niet Wie deed de leukste dingen de afgelopen 24 uur.
Of voor wie is iets vets geregeld.
Nee. Dat is een ander programma. Dat is namelijk Geef Nooit Op of de Surprise Show. Maar dat is niet Wie is de Mol.
Nee.
Welke hadden jullie het liefst gedaan?
Ik heb niks meer voetballers.
Ik had dus nog nooit van deze man gehoord. Nee. En daar ben ik om uitgelachen.
Door wie?
Door luisteraars. Maar ja, als je niks van voetbal weet, waarom zou je dan Romelu Lukaku kennen?
Ja, precies. Nee, ik weet hoe weinig jij... PSV
ik heb
is
nog
afgelopen...
de voetbalwedstrijd gezien.
Nee, precies,
hè?
Maar PSV is afgelopen weekend kampioen geworden.
Daar heb ik meegekregen.
Ja, ja, nee, maar als ik jou nu vraag, noem eens 5 spelers van PSV. Ik denk dat je er 3 misschien...
Nee, 0. Ik weet ja, echt
Luc
niet.
Luc de Jong heb je wel ooit
ik heb nog
gehoord,
nooit van
toch?
Luc de Jong gehoord. Nee, echt niet. Ja, die heten waarschijnlijk 100.000 mensen Luc de Jong. Dat is een hele normale naam. Maar nee, echt niet.
Nee, maar even om aan te kijken. Als je Luc de Jong niet kent, nee. Voor de luisteraar, dan ken je Romelu Lukaku zeker niet.
Ik ken, zeg maar, voetballers die in de jaren 90, toen ik op de basisschool zat met jongens die voetbalfan waren, die ken ik. Ja. Van Persie en Ruud Gullit, weet ik veel. Dat soort namen.
Ja.
Johan Cruijff, die ken ik.
Ja.
Ja, maar nou, van nu... Deze
jongen is wel heel goed. Ik zou het liefst natuurlijk naar Lukaku toe gaan.
Ja.
Topscorer van het Belgische nationaal elftal. Heeft gespeeld bij clubs als Chelsea, Manchester United, Inter Milan.
Dat zegt me wat.
AS Roma.
Dat zijn grote clubs.
Daar speelt hij nu.
Ja.
Daar speelt hij nu.
Daar
ja.
was hij daar ook, in Rome. En jij, Elga, wat zou jij het liefst doen?
Nee, ja, voor mij is
ik was nog helemaal niet klaar.
Oh, sorry, oh. Sorry.
Romelu Lukaku.
Ja, oké. Okay.
Nee, ik zal jullie niet vermoeien met meer
nee,
voetbal.
Het punt is dat ik op zich het tripje wat Benna verder heeft gedaan... op die 20 minuten met...
Oh,
met
jij wilt Lukaku. Gewoon in die trein?
Lijkt me wel. Nee, maar ook gewoon lekker zo'n middagje in Rome.
Ongekend.
Een bleek...
Elke verhaal zou ook zijn...
Sorry jongens, ik ga even wat voor cassia eten.
Ja,
kan iemand anders mooi even ook, met die voetbal?
Bernard zei ook... Ja, mijn ding is, ik heb dus met Romelu Lukaku gevoetbald. Elke zou zeggen... Ik heb een heerlijk reisje naar Rome gehad.
Die trein op die boot.
Die op een boot ging.
Dat is de enige plek in Europa waar dit nog kan.
Ik wilde zeggen, je bent naar de kapper geweest.
We hebben
maar
dat toch in Denemarken gedaan?
Ja, maar die bestaat niet meer. Oh. In Denemarken, je kan dus daar in Denemarken kon dit. Maar daar wordt een tunnel aangelegd. Maar die tunnel is nog niet af, maar ze zijn toch gestopt met de boot. Onlandig. Don't know why. Dus het is de enige plek in Europa. Een grap. Maar ik mag ik mijn verhaal afmaken?
Nee.
Het einde van zijn verhaal zou zijn, oh ja, toen moest ik ook nog een bal naar iemand toeschieten. Nou ja,
dat kan helemaal
het
niet.
Zal wel.
Ik kan niet hoog houden.
Dat lijkt me op zich geinig. Van die Etna af met een mountainbike.
Dat durf jij niet.
Nee, ik weet dat jij dat wel durft. Want jij hebt ongeveer hetzelfde gedaan op een heuvel in Tsjechië tijdens een Trusnobody reis die we hebben gemaakt.
Zeker.
Gingen we de forte of de kastelen fietstocht doen in Tsjechië, die ook in een opdracht heeft gezeten. En toen ging jij, nou ja, ik heb jou van...
Ja, jullie zeggen dit vaker. Voor mij was het gewoon een normaal ritje.
Ja, maar dat is het punt. Als jij, zoals jij naar beneden ging. Als je dat gewoon doet en geen angst hebt, gaat het goed. Zodra je dit doet met angst, ga je kaart over de kop.
Ja, dat klopt.
Want je gaat remmen.
En ik heb heel veel gefietst vroeger. Dus ja, ik weet ook... Nee, maar wielrennen en mountainbiken en zo.
Ja.
Dus ik kan dat wel een beetje.
Maar mijn punt is, gewoon voor het verhaal naar België terugvliegen, of in mijn geval naar Nederland zijn, om dan met de moeder van een andere kandidaat in diensthuis in bad te zitten. Ja, sorry, die slaaptrein kan me echt gestolen worden, want dat is dan echt wel hetgeen wat ik zou willen doen.
Mooi.
En jij?
Etna.
Ja?
Ja, ik heb een soort... Het is heel gek, ik ben nog niet eens heel vaak bij vulkanen in de buurt geweest, maar ik vind vulkanen echt, echt fantastisch. Maar een van mijn grootste dromen is ook om met een helikopter over een actieve vulkaan te vliegen.
Waar heb je het nou over? Je ging toch Etna doen?
Ed Struidaert.
Nee, je zei, ik doe Etna.
Ik ben laatst 4 minuten stil geweest voor de slachtoffers van de oorlog.
Waarom 4?
Nee, het was 2 op 4 mei. Sorry.
Jij vond het wel lekker rustig. Je hebt Travis wijsgemaakt dat het 4 minuten is.
4 uur, nee? Toch? 4 uur je mond houden.
Ja.
Goed, oké, we gaan door.
We waren niet gestopt ook. Dus,
Nee, ik wil dus heel graag... Wat ik nog een keertje zou willen meemaken...
Ja,
is bijvoorbeeld in IJsland gebeurt het wel eens... maar dat kan je niet zomaar als toerist doen... maar dat zijn dan journalisten die foto's en video's maken... van hoe vulkanen uitbarsten. Nou, die filmpjes kijken vind ik echt fantastisch. Dus het dichtstbij wat je dan misschien komt... is van een brommende vulkaan affietsen... Dus ik zou dat heel graag hebben gedaan. Hoewel het wel het minst rare is. Dus ik kan me voorstellen dat het ook een super vette mindfuck is... om dus inderdaad met ineens in België in bad te zitten... met iemand van de moeder van iemand die je nog maar net kent... of inderdaad een bekende voetballer te zien. Maar dit had ik toch wel echt vet gevonden.
Het in bad gaan met de moeder van iemand anders is een goed verhaal.
Ja.
Dit is een beleving.
Precies. Ja. Ja, en ik had dit had ik wel willen beleven.
Ja, het punt is, ik was binnen 24 uur gewoon niet beneden geweest. Ik was zo langzaam naar beneden gegaan. Even afgestapt. Hey, wat is het voor plantje? Bleekselderij. Weer opstappen, verder. Nee? We waren toch weer in de...
Ja. Nou ja, soms. Het is denk ik toch niet helemaal een gladde U. Het is een beetje een hobbelige U.
Het is een hobbelige U.
Ja.
In ieder geval, met deze opdracht wordt uiteindelijk 1000 euro verdiend. Wat de pot, nou, toch wel richting de 20.000 brengt. 19.160 euro. Ik denk met een finale aflevering dat er altijd nog wel een paar honderd euro binnenkomt. Dus dat de winnaar uiteindelijk met 20.000 euro naar huis gaat.
Maar weet je wat het gek is? Je hebt het over de volgende aflevering al een beetje. Misschien dat we het straks nog meer over gaan hebben. Maar we hebben het nu over het geld. We hebben nog zo weinig gezien. Als in de promo's gaan allemaal over de eindtest. Mm-hmm. En het bekendmaken. En ik snap ook dat het belangrijkste onderdeel is.
We hebben in de vooruitblik aan het eind van deze aflevering allemaal juist heel veel gezien. Ik denk, hoeveel opdrachten zijn dit?
Nee, maar dat zijn allemaal zulke kleine stukjes dat je niet weet.
Ik kan er niet een opdracht van maken.
Nee, hoe gaan ze
of
dit?
Zes opdrachten.
Hebben op een gegeven moment staan ze te schreeuwen met een koptelefoon op, geloof ik.
Iets met molboekjes liggen op tafel en dan komt er een zwart koffertje op
laat
tafel.
Laat ik het dan anders verwoorden. Ja, je hebt veel gezien, maar je weet niet wat het is. Terwijl bij eerdere promo's zag je de mol in een gewaad of je zag ze al paintballen. En dan wist je, het paintballen komt eraan. En nu is het een soort van, is dit nog voor geld te verdienen? Is dit voor pasvragen?
Voor pasvragen in de finale lijkt me niet.
Er zit ook één shot in. Volgens mij gaat er nog iets van gebungee-jumped worden of zo. Dat iemand heeft een shot van Michael met een tuigje die heel hard aan het gillen is. Met een soort, is het een soort elastiek achter hem of een ding?
Het voelt meer alsof hij omhoog getrokken gaat worden.
Ja, dat kan ook. Dat hij inderdaad een soort van gelanceerd wordt of zo. Ja, en natuurlijk het moment, ze zit op een gegeven moment met een glaasje bubbels met Jules aan tafel. Dat
maar dat gaat al niet meer over het geld.
Nee, precies. Maar dan iets met een zwart koffertje en een schildersezel. En,
ja, maak er eens wat van.
Ja, weet ik veel. Maar precies. En in dat gebouw, daar zit een dinges, zeggen ze dan. Dan moeten ze door een hele oude villa sluipen.
Elke zegt net, er komt altijd nog wel een paar honderd euro bij. Maar ik zou niet weten hoeveel mijn gevoel komt er nog 20k bij. Zoveel opdrachten zijn.
Ja, ze hebben ook andere kleren aan. Dus dit zijn sowieso twee verschillende dagen.
Ja, dat is sowieso twee dagen. Het zijn sowieso twee opdrachten.
Want, dan gaan ze nog van 19.000 naar 40.000.
Je kan maar niet drie opdrachten doen, want je moet ook nog het diner met Shield doen. Daar nemen ze ook even de tijd voor. Je moet de finale test en de ontknoping doen.
Zag ik volgens mij. Dus het kan snel, hoor.
Ik ga even snel kijken in de tv-gids. Maar meestal is het iets van 70, 80 minuten wat ze pakken voor de finale.
Ik wil wel in de Kinepolis flinke experience, hoor, jongens.
Nou,
ik ga daar niet voor een uurtje
zitten.
Ik ga
nu live even de tv-gids bekijken. 1 uur en 25 minuten inclusief reclame. Dus dat zal 70 tot 75 minuten zijn. Hmm. Dus dat zijn niet 6 opdrachten. Dit zijn gecombineerde opdrachten met verschillende onderdelen.
Maar dan of gaan ze dus, we gaan nu speculeren over iets wat we niet weten, maar goed, dat is ook leuk. Dat
doen
zou
we
ook
nooit.
Wel,
doen we nooit.
Nee, maar dat zou ik ook wel gek vinden, dat het zoveel verschillende dingetjes zijn, want dat zou misschien ook nog wel betekenen dat ze dan weer uit elkaar worden gehaald. Al zie je ze ook wel weer vaak samen in beeld.
Ja, want ook, dan moet je solo dingen gaan doen.
We gaan even een analyse doen. Ze lopen naar een villa toe.
Hallo villa!
In het donker.
Oh, het is donker.
Met hun spullen. Daarna lopen ze in die villa rond bij daglicht. En daar zijn ze met z'n drieën als in. Er staan de twee in een soort command center en er loopt de één rond. Dus dat is een gezamenlijke opdracht. Daarna staan ze op een trapje in andere kleren met Shiel. Die zegt dan welkom bij het laatste hoofdstuk van onze reis. In diezelfde kleren staan ze vervolgens met een koptelefoon op. Alle drie achter een schildersezel.
Ja, dat is ook waar
of
ze
niet
aankomen.
Niet alle drie, alleen Michael.
Maar dat is waar ze aankomen bij.
En later ook Bernard. Ja, ik ben dit even aan het analyseren.
Ik ben bezig met dit punt. Ja. Dit is hetzelfde plek als waar ze aankomen bij Gilles. Te staan op die trap allemaal rare rozen. En die rozen zie je ook op de achtergrond bij dat schildersezel.
Ze staan onderaan die trap, staan die schildersezels. Ja. Dat klopt. Dan is er nog een shot dat ze zitten te eten in weer de kleren van de opdracht die ze deden in de villa.
Ja.
Dan zitten ze dus aan een tafeltje in die kleren. En dan krijgen ze dat zwarte kistje, het zwarte koffertje op tafel gelegd.
Ja, waar
dus
normaal gesproken zendersetjes in zitten.
Ja, precies. Nu doen ze daar heel, heel geheimzinnig over. Maar dat is dus of vlak voor de opdracht in de villa of vlak na. Dan je ziet ook nog een shot van Sander trouwens in een tuigje. En daar zegt hij, op tafel liggen molboekjes. Met inderdaad, ik denk dat het misschien wel je wordt weggetrokken is. Als ik nu dit shot bekijk, er zit
maar
een soort touw op een rug.
Dat met die koffer kan de opmaat zijn, door de volgorde een beetje misleid, maar de opmaat zijn naar wat er in de villa gebeurt. En dat wegtrekken hoort er misschien ook al bij.
Ja,
dat met die schildersezel een opdracht is.
Ja, ze hebben weer andere kleren aan bij het ontbijt met Shiel met het bubbeltje. Wat waarschijnlijk is, ben jij de mol, ben jij de mol, ben jij de mol. En de kleren die ze aan hebben als ze het tuigje om hebben, zijn weer dezelfde kleren als bij de schildersezel opdracht.
Oh ja.
Dan is dat een opdracht, die schildersopdrachten en het tuigje is
en
een opdracht.
En hebben ze natuurlijk later een pak aan bij
ja.
de
opknopping. En die koffer en dat gebouw, dat is ook een opdracht. Maar ze hebben alles dus door elkaar gesneden, waardoor wij inderdaad denken, wat gebeurt hier allemaal?
En waardoor ik denk, zin in.
Zeker. Voor nu hebben we nog even een stukje van deze aflevering te bespreken, namelijk de test en eliminatie, waar de dingen worden gezegd.
Ik heb niks opgeschreven.
Over typische Michael-momentjes.
Ja. Alles gaat op het moment suprem ineens toch mis.
Ja.
Ja, klopt.
Maar ook, er wordt ook al even iets gezegd dat het met Bernard misging door Cerne met Schalulke. Maar ja, dat is ook gewoon zo.
Ja.
Niet per se.
Het was weer gewoon, wat is er allemaal gebeurd?
Ja, en als het, zeg maar, het meest opvallende daaraan is dat zeg maar, het mollen van Michael aan alle kanten heel erg gewoon wordt benoemd. Zowel wat hij in de ondervragingen deed, wordt gewoon daar nog een keer uitgebreid gehaald, als wat hij bij het poppending weet. Allebei ook opvallende dingen, maar het is wel gewoon, laat het toch gewoon allemaal zien nu. Maakt allemaal niet meer uit.
Ja.
Of hij is het niet.
Maar en ik heb dus al dit hele seizoen dat ik het heel moeilijk vind om erachter te komen wie op wie zit. Ik heb echt geen idee. Ja. Echt.
We weten niet op wie
dark.
Charlotte eruit is gegaan.
Nee.
Maar het is niet onlogisch in deze fase van het spel. Als degene met de enige met niet twee pasvragen eruit gaat. Dat diegene in ieder geval op dezelfde zat als één kandidaat. Ze kan ook helemaal verkeerd hebben gezeten. Maar de kans best wel groot zij in ieder geval op dezelfde zat als een andere kandidaat. En gewoon de pasvragen het verschil hebben gemaakt.
En ze zijn er in België ook niet vies van. Hebben we eerder ook gezien in dat seizoen. Waarbij iedereen de keer van tevoren nog allemaal mis zat. Mm-hmm. Was het in Nederland?
Nee, was het niet met Philippe in Duitsland?
Ja, zou kunnen. Ik weet ik twijfel niet. Maar dat soort dingen, omdat dat spectaculair is, of het nou in België of Nederland was, dat zouden ze dan denk ik ook wel laten zien. Dus daarom neig ik ook meer naar dat het helemaal niet zo. Als het echt nog zeg maar een driehoekje was geweest, dan hadden ze het kunnen laten zien.
Precies, dan hadden we daar iets van geweten nog.
Nou, weet niet of ze dat dan per se hadden gedaan, maar dan kun je dat wel doen.
En nu weten we eigenlijk al, volgens mij sinds Lynn eruit is, horen we al niks meer over verdenkingen. Of nee, vanaf Stephanie. Ja. Dus zeg maar na Lynn horen we niks meer over spreiden, all-in.
Ja, dus dat zou de laatste vijf zijn.
Ja. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
Ja, gelukkig hebben we over 2 weken nog uitgebreide tijd na de reunie. Dan hebben we de antwoorden om dit te evalueren.
Jawel, maar we hebben wel eens gezegd, ik in ieder geval in eerdere afleveringen, dat ik 4 goed, zeg maar. Dus nog met 5. Vind ik echt de ondergrens.
Vind ik ook.
Want een mol bepaalt hoe goed je bent aan de hand van hoe wij je kunnen vinden. Maar dat is natuurlijk ook 50%. 50%. Dat is natuurlijk ook 50% de edit en 50% de mol zelf.
Mm-hmm.
Maar ook de andere helft van het geheel is of je daar gevonden bent.
Precies.
Niet.
En wat dat betreft, als Michael inderdaad al vanaf Stephanie ontdekt is en iedereen volop Michael is gegaan, heeft hij fantastische molacties gedaan, maar is hij iets te veel opgevallen?
Ja.
Maar ja, dat echte evaluatie moeten we echt achteraf doen, want we weten
niet
of het Michael is.
Dit is het opgooitje.
Nee, precies. Het opgooitje richting de evaluatie. Maar voor we richting de ontknoping gaan komende zondag, hebben wij nog gewoon een tweede deel van deze podcast. Deel B.
Mag ik nog wel even officieel mijn verdenking uitspreken met mijn punten tussenstand?
Nou, laten we dan naar de verdenking gaan.
Okay. Ik heb bij jullie allemaal al Michael opgeschreven.
Ik denk Senne.
Oh.
Indekken.
Hey, als jij nu iemand anders zegt, ga ik Senne schoppen.
Ik denk Michael.
Ik dus ook.
Nou, ik dus ook.
Maar ik heb dus uiteindelijk mijn uiteindelijke puntenaantal staat Michael op 5 punten.
Ja.
Bernard op 2 en Senne op -1. Dus dat is ook nog best wel een verschilletje.
Fundamenteel dus verschil, ja.
Dat betekent dat dit is helemaal, nogmaals helemaal niet objectief. Het is subjectief waar ik denk molacties te hebben gezien. Dat zouden in dit geval, Michael zou dan 14 molacties hebben gedaan. Bernard 10. En Senne 9. En andersom, dan Senne weer 10 anti-mol acties. En Michael 9 en Bernard 8. Dus dat, ja, dan kom ik dus toch echt uit op Michael.
Ja. Ja. Ik denk dat dat gewoon ook de conclusie is. Morgen, als je dit meteen op donderdag luistert, deel B, waarin we nog dieper ingaan op deze aflevering. Vooral aan de hand van de vele berichtjes die binnen zijn gekomen. Maar veel berichtjes naar aanleiding van deze aflevering, merkte ik. Vooral door de tweede opdracht wel. We hebben ook antwoord op de vraag, wie denken onze luisteraars dat de mol is? Want dat hebben we even gevraagd via ons WhatsApp-kanaal. Wil je ook in het WhatsApp-kanaal? In de show notes staat een linkje. En we gaan uiteraard ook de alihoedjes bespreken. Heb je nog wat te melden? mol@trustnobody.be is de mail. TrustNobodyCast is onze Instagram. En als je patron bent, heb je de nummer van de hotline en kun je een direct lijntje leggen met Nelleke. Trust.